Yes, dankjewel. Goedemorgen iedereen. Goed om hier weer bij jullie te zijn. Dat is een paar maanden geleden, volgens mij net na de zomer een keer in september. En ik vind het mooi om deze ochtend weer iets met jullie te mogen delen, het woord van God te mogen openen en daarover met jullie samen na te denken. Voor degenen die me de vorige keer gemist hebben of wie het ontschoten is, dat vergeef ik je. Ik zal mezelf kort even voorstellen. Mijn naam is Maarten Rijm. Ik ben 26, getrouwd met Willemijn. We wonen samen in Apeldoorn. En ik mag er als jongere werken voor twee kerken, de Evangelische Berea Gemeente in Apeldoorn. En ik vind het mooi om samen met tieners, met jongeren op te trekken, om samen te zoeken naar wie God is en vooral naar wat het leven met God betekent voor hun leven. En ik droom ervan dat tieners en jongeren weer massaal aanhaken bij de kerk. Dat ze een gezien en volwaardig onderdeel worden van het lichaam van Christus. En dat ze samen met alle generaties samenkomen om hem te ontmoeten, hem te aanbidden en samen zijn lichaam te zijn. En ik vind het mooi om daar vanmorgen iets met je over te mogen delen. En ik wil zo meteen een stuk lezen uit Galaten 2, dus je mag er vast bijzoeken als je zo mee wil lezen. En het thema van deze dienst, van mijn preek in ieder geval, is de beste deal. En ik hoorde net al toen ik dat zei, oh, dan moet je bij de mediamarkt zijn. En dat is inderdaad een van die bedrijven, een van die winkels, die ontzettend hard roept, ontzettend hard schreeuwt, dat zij de beste deal voor jou hebben. En niet alleen de mediamarkt, want als je op straat om je heen kijkt, naar een gemiddeld bushokje kijkt, dan zijn dit woorden die je vaak tegen zal komen. Ook tussen je serie door op Netflix of voorafgaand aan je video op YouTube komen de aanbiedingen, de reclamespotjes voorbij dat de beste deal voor jouw leven nu voor het grijpen ligt. Elk bedrijf, elke organisatie probeert jou van te overtuigen dat zij datgene voor jou hebben wat jouw klap in één leven geweldig maakt. En als je nu koopt, als je nu dat abonnement afsluit, dan ook nog eens voor de allerbeste prijs. En 3 jaar geleden dacht ik dat ik ook zo'n werelddeal sloot. Ik trouwde 3 jaar geleden met Willemijn. Dat is niet het deal waar ik het nu over heb. Dat was ook geweldig. Die is nog steeds geweldig. Maar we trouwden en de volgende ochtend werden we wakker. En wat doet elk net getrouwd stel als ze de volgende ochtend wakker worden? Geld tellen, precies. Zo ook wij. En we trouwden midden in COVID-tijd, de lockdown. Dus we moesten het wat creatiever doen. En we hadden een prachtige drive-thru georganiseerd, zodat de gasten alsnog onze kant op konden komen. De cadeaus ook daarmee, inderdaad. En we pakten koffie 's ochtends en we gingen tellen. En we telden de flappen, de doekoes. En daar gingen we nieuwe meubels van kopen. Want ik woonde al op mezelf, dus ik had in principe alles al. Maar goed, je snapt het, het was niet vrouwelijk genoeg, niet modieus genoeg. Dus we gingen naar de meubelwinkels om nieuwe meubels te kopen. En zo gingen we ook een bank uitzoeken. En we gingen naar de bankenwinkel en ik zei al, het was COVID, dus je ging niet zomaar even naar de winkel toe, maar je belde of je ging online een afspraak maken. En dan had je een half uur private shopping in de bankenwinkel. En ergens was dat lekker, want je had geen gillende, schreeuwende, rennende kinderen om je heen, terwijl jij een belangrijke keuze probeerde te maken aan welke bank jij zo ontiegelijk veel geld uit ging geven. Maar er zat ook een keerzijde aan, want dat betekende ook dat die verschrikkelijke verkoper een half uur van zijn tijd voor jou alleen had. En naar elke bank waarmee je uit je ooghoeken ook maar keek naar die bank, begon hij je vooral over hoe geweldig die bank wel niet was en waarom ik die bank wel niet zou moeten kopen. En we liepen door de winkel heen, een beetje ongemakkelijk naast die vent, dat ik op een gegeven moment dacht, laat ons nou gewoon even zelf kijken en dan komen we zo wel bij je terug. Maar goed, we zagen niet echt een bank waarvan we echt zeiden, oh, die moeten we hebben. Er was één bank die op zich wel bijna aan alle voorwaarden een beetje voldeed, maar het was nou niet dat we gelijk verkocht waren. En we gaven dat aan bij deze verkoper, we willen toch nog heel even verder kijken. En op dat moment begon hij ons ervan te overtuigen dat als we vandaag die bank zouden kopen, dat we een werelddeal zouden hebben. Dat als we vandaag zouden kopen, dat we zoveel % korting zouden krijgen. Dat hij een gegarandeerde levertijd van slechts een paar weken kon beloven. Dat dit een limited edition was, een speciale uitvoering. Speciaal voor ons naar die winkel gebracht. En als wij vandaag zouden kopen, zouden we de allerbeste deal hebben. En ik weet niet waarom, maar wij lieten ons op dat moment overtuigen om op dat moment die bank te kopen. Een aantal weken later draagden we de bank de woonkamer in. En met dat deze bank onze woonkamer weer in kwam, kwamen ook de twijfels of dat we deze bank wel hadden moeten kopen. En als ik vandaag de dag een reclamefoldertje van een gemiddelde bankenwinkel doorblader, dan besef ik me heel goed dat we eigenlijk helemaal geen goede deal hadden. Maar goed, de deal waarvan ik dacht dat ik op dat moment sloot, dat het een werelddeal was, bleek eigenlijk iets te mooi om waar te zijn. En als ik heel eerlijk ben, is dit niet alleen het verhaal van mijn bank, maar soms ook een beetje het verhaal van mijn geloof. Het geloof, het leven met Jezus, het offer wat Jezus voor mij bracht aan het kruis, kan soms voelen als een deal die te mooi lijkt om waar te kunnen zijn. Galaten 2 vanaf vers 15. Lees je met me mee? Paulus zegt, hoewel wij Joden vanaf geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor en niet door de wet rechtvaardig te worden. Want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wij zelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in de dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde, leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Een aantal keer zegt Paulus in dit stuk, niet door de wet na te leven, niet door je aan alle regeltjes 100% te houden, maar door het geloof in Christus Jezus alleen, worden we als rechtvaardigen door hem aangenomen. Of zoals Efeze in een hoofdstuk, een Bijbelboek later zegt, worden we als kinderen van God aangenomen. Niet door hoe goed we zijn, niet door hoe hard we ons best doen, niet door op zondagochtend onze handen in de lucht te steken in een kerk, niet door op woensdagavond elke week naar de gemeentebidstond te gaan, niet door 's ochtends voordat je ontbeten hebt je stille tijd te houden, niet door al je zonden te belijden en je aan alle regeltjes te houden, maar alleen door het geloven met je hart en het belijden met je mond dat Jezus, de Zoon van God, waarlijk leeft. Alleen op die manier worden we rechtvaardig verklaard, worden we als kinderen van God aangenomen. En hoewel ik dit weet, hoewel ik christelijk ben opgevoed, als kind naar de zondagschool ging, dit elke week hoorde, dat Jezus uit liefde, uit genade voor mij gestorven is, hoewel ik dit tientallen keren in een preek voorbij heb horen komen, dat ik het niet verdiend heb, maar dat het zijn liefde en genade is dat hij voor mij stierf, blijft iets in mij ervan proberen te overtuigen dat ik ondanks het offer van Jezus Christus toch ook nog een heel klein stukje zelf voor elkaar zou moeten krijgen. Dat om echt door God als zijn kind, zijn geliefde kind aangenomen te worden, dat ik daar ook nog een klein beetje zelf mijn best voor moet doen. Dat Jezus 80-90% voor van het werk heeft gedaan, alleen dat die laatste 10-20% toch nog echt aan mij ligt, of dat ik me wel goed genoeg aan alle regels houd, of dat ik wel een goed genoeg christen ben, of dat ik wel goed genoeg ben om als kind van God aangenomen te worden. En hoewel ik hier weet dat het eigenlijk niet zo is, voelt dat lang niet altijd zo. En merk ik dat ik telkens weer probeer om de liefde, de genade van Jezus keer op keer te verdienen. Want het kan toch niet zo zijn dat er een God is die zoveel van mij houdt, dat hij zijn zoon aan mij gegeven heeft, zonder dat hij daar gelijk van alles voor terug verwacht. Het kan toch niet zo zijn dat er een God is die zo vol liefde is, die zo goed en zo genadig is, dat hij tegen mij zegt, Maarten, je bent mijn kind, je mag mijn kind zijn en ik geef je dat uit genade, zonder dat ik daar gelijk regels, voorwaarden aan stel. Zonder dat je daar iets voor terug moet doen. Ik weet nog goed dat ik als tiener op voetbal zat. En mijn voetbalvriendjes, die wisten dat ik christen was. En ik was de enige in mijn voetbalteam, of in ieder geval de enige van wie dat bekend was. En hier kwamen vaak vragen of opmerkingen over. En de vragen die ik eigenlijk altijd kreeg over mijn geloof van mijn voetbalvriendjes, die gingen als volgt. Oh Maarten, jij bent christen toch? Dan mag jij zaterdagavond zeker niet uitgaan. Dan mag jij die en die film of die serie zeker niet kijken. Oh, jij bent christen toch? Oh, dan zul jij die game wel niet mogen spelen. Oh, jij bent christen toch? Dan mag je zeker ook geen seks voor het huwelijk. Oh, jij bent christen. Oh, dan moet je zondagochtend zeker naar de kerk. Oh, dan moet je zeker je Bijbel lezen. Het beeld wat mijn voetbalvriendjes, en ik denk niet alleen mijn voetbalvriendjes, maar heel veel mensen van het geloof, het leven met Jezus hebben, is een leven van je aan de regels houden, de juiste dingen goed doen en vooral de verkeerde dingen niet doen. Een leven van hard werken, je aan de regels houden en proberen goed genoeg te zijn voor God. En ik merk dat dit beeld van God, dit beeld van het geloof, ergens in mij ook nog een klein beetje zit. Dat iets in mij, zoals ik net zei, er elke keer van probeert te overtuigen dat ik als persoon, ik als kind van God door het werk van Jezus nog net niet helemaal genoeg ben. Maar dat ik daar zelf nog een klein beetje aan toe zou moeten voegen. En als Paulus hierover schrijft, en in dit stuk zegt, niet door de dingen goed te doen, niet door je aan de wet te houden zoals de Joden in die tijd deden, en die hadden nogal wetten waar ze zich aan hielden, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, dan voelt dat voor mij ergens als een deal die te mooi lijkt om waar te zijn. Want er zou wel ergens een addertje onder het gras zitten. Er zou wel ergens nog iets achteraan komen. Bij deze deal zullen vast nog zeker ergens kleine lettertjes verborgen zitten. Dat als je deze deal aanneemt, dat je daar dan een wurgcontract bij krijgt waar je de rest van je leven aan vastzit. Dat als je deze deal aanneemt, dat er een soort vol wat hoort, wat constructie tot stand komt, waarbij je ook nog wat aan God terug moet geven. En ik snap, als ik vanmorgen het werk van Jezus, het wonder van Jezus, van zijn verlossing voor mij, vergelijk met een deal die te mooi lijkt om waar te zijn, dat het zich daar eigenlijk helemaal niet mee laat vergelijken. En dat dat misschien een beetje oneerbiedig kan voelen, maar ik wil het toch vanmorgen op deze manier aan je uitleggen. Het werk van Jezus, zijn offer voor mij aan het kruis, kan voor mij voelen als een deal die te mooi lijkt om waar te zijn. Net zoals die bank die ik net na mijn trouwen kocht. Zou het echt zo kunnen zijn dat als Jezus zijn leven voor mij neerlegt, zodat ik het op kan pakken, dat hij tegen mij zegt, Maarten, mijn lieve kind, jij mag het leven van mij aannemen. Hier is het. Neem het maar. Leef maar in vrijheid. Zonder dat ik me daarbij gelijk committeer aan alle verplichtingen, alle eisen die daarmee meekomen. Zou het zo kunnen zijn dat Gods liefde, dat Gods offer, Gods genadevolle cadeau, geen voorwaarden en geen eisen kent? Een vraag die bij mij daarachter aankomt, en die Paulus zichzelf ook stelt in dit stuk, betekent dat dus dat als het niet gaat om of ik me wel goed genoeg aan de wet hou, of dat ik de goede dingen wel probeer te doen en vooral de foute dingen probeer te laten, dat dan maar alles kan? En Paulus zegt in dit stuk, betekent dat dus dat Christus in dienst staat van de zonde? Met andere woorden, betekent dat Jezus aan het kruis gestorven is, zodat wij maar lekker kunnen zondigen? En Paulus beantwoordt deze vraag zelf ook en hij zegt, nee, natuurlijk niet. Het offer van Jezus aan het kruis is voor ons niet zozeer een vrijbrief om maar lekker te doen wat we willen, want het is toch goed tussen ons en God. Het offer van Jezus aan het kruis is juist een uitnodiging om ons leven niet langer voor onszelf, maar voor hem te gaan leven. Het cadeau van Jezus geeft ons niet zozeer alle vrijheid om maar lekker voor onszelf te leven, kiezen wat wij willen, waar wij beter van worden, wat voor ons goed voelt op dit moment en wat voor ons de meest chille, meest relaxte of de meest fijne keuze is. Het offer aan het kruis van Jezus geeft ons de vrijheid om ons leven met hem en voor hem te leven. En ik kan je vertellen, deze keuze heeft nogal een verschil gemaakt in mijn leven. Het offer van Jezus en het leven wat ik daarmee mag leven, ziet er bij mij compleet anders uit. En ondanks dat er geen eisen en wetten en regels komen waar ik me per se aan moet houden, ziet mijn leven er compleet anders uit dan toen ik dit offer, dit leven nog niet aangenomen had. Want als we het offer van Jezus gaan zien, als we de God gaan leren kennen als een vader die bij ons leven betrokken is, als we God gaan leren kennen als een liefdevolle God die tegen ons zegt, mijn lief kind, ik wil alles aan je geven. Het meest kostbare wat ik heb, offer ik voor je op om met jou te kunnen leven. Dan is er maar één reactie mogelijk om aan die God terug te geven. Als een God echt zo goed, zo liefdevol en zo trouw is, dan kan ik niet anders dan op mijn knieën te vallen. En tegen die God te zeggen, dan wil ik mijn leven voor u gaan leven. Als u uw leven aflegde, zodat ik het op kan pakken, dan kan ik alleen maar, terwijl ik dat leven oppak als kind van u, dat leven voor u gaan leven. En alles wat ik heb en alles wat ik ben aan u terug gaan geven. Als ik het van u heb ontvangen, dan wil ik het ook aan u teruggeven. De kern van het evangelie, de kern van het geloof is dat Jezus voor ons stierf aan het kruis. En dat we door geloof in hem aangenomen worden als zijn kinderen. Niet op eigen kracht, maar uit genade. De kern van het evangelie, maar er komt ook een gevolg. Er komt ook een vervolg. Het gevolg van dit evangelie, het gevolg van dit geloof is namelijk dat God in ons komt wonen. Dat wij onszelf als kinderen van hem mogen gaan zien. En dat we mogen leren leven, dat we mogen gaan leren om dat leven ook daadwerkelijk als kinderen van hem te gaan leven. En ik merk bij mezelf dat het voor mij uiteindelijk neerkomt op de vraag, hoe zie ik God? Zie ik God als een vader die mij aan wil nemen als zijn kind, die met me wil leven? Of zie ik God als een baas van wie ik een slaaf ben? Zie ik God als een vader die zijn liefdevolle woorden tegen me spreekt en die tegen me zegt, Maarten, hier is het leven, ik wil het aan je geven. Jij mag het leven leven als mijn kind. En ik heb ook een idee bij hoe je dat mag doen, want ik heb het leven namelijk bedacht. Dus zullen we het alsjeblieft op een manier doen die goed voor je is? Of zie ik God als een baas die tegen me zegt, ik heb het voor het zeggen, jij moet dit, jij zal dat, je zult zus en je zult zo. En als je dat niet doet, dan komen daar straffen en consequenties achteraan en dan zwaait er wat. Zien we God als een baas naar wie we moeten luisteren? Of zien we God als een vader die het beste met ons voor heeft en die ons het leven wil leren leven in volheid? En zoals ik zei, het leven met God als vader betekent voor mij nogal wat. Het betekent namelijk dat ik elke dag de keuze mag maken om niet langer voor mezelf te leven. Dat ik elke dag opnieuw de keuze mag maken om door wat ik doe, door wat ik zeg, door hoe ik met mezelf en met anderen omga, daar niet per se zelf beter van te worden, daar niet per se zelf meer geld mee te gaan verdienen, Meer aanzien, meer respect van anderen te krijgen. Daar niet per se zelf een hogere status of een hogere eigenwaarde van proberen te krijgen. Dat niet per se mijn naam groter wordt, niet per se ik bekender word, niet per se het podium waar ik sta groter wordt. Maar dat de naam van mijn God groter wordt. En in plaats van dat ik zeg, God, mijn leven draait om mij en ik doe lekker wat ik wil. En mooi dat u me dat cadeau heeft gegeven en ik gebruik het om daar zelf groter van te worden. Nee. Ik mag juist mijn leven gaan leren leven als een kind van God. Wat betekent dat ik mag zeggen, papa, ik wil mijn leven voor u leven. En bij alles wat ik doe, bij alles wat ik zeg, wil ik dat uw naam groter wordt. Wil ik dat uw naam bekend wordt hier op aarde. Wil ik dat mensen u gaan leren kennen. Wil ik dat uw naam meer aanbidding krijgt. Wil ik dat uw naam meer de liefde hier op aarde weer laat zien voor mensen. En het lukt me nog niet altijd om in alle keuzes die ik maak, God als middenpunt te zetten. Want vaak merk ik dat het snel stiekem toch ook weer een beetje om mij gaat. Dat als ik ergens mag spreken, dat ik ook wel een hele goede spreekbeurt neer zou willen zetten, zodat mensen mij een goede spreker vinden. Denken sprekers zo? Ja, ik wel in ieder geval. En ik probeer er elke keer weer voor te kiezen om niet voor mezelf hier te staan, maar God alle eer te geven. Maar soms lukt dat nog niet helemaal. En dat betekent dat ik elke dag opnieuw weer die keuze mag maken. Elke dag weer opnieuw mijn best mag doen om niet voor mezelf op te staan, niet voor mezelf naar mijn werk te gaan en niet voor mezelf met mensen in contact te zijn, maar door alles heen Jezus en de naam van God mag bouwen en zijn koninkrijk groter mag laten worden. Niet omdat hij mijn baas is naar wie ik moet luisteren en van wie ik straf krijg als ik het fout doe, maar omdat hij als een liefdevolle vader bij mijn leven betrokken wil zijn. En hij tegen me zegt, Maarten, ik heb er een idee bij hoe jij je leven mag leven. Een aantal weken geleden was ik bij mijn schoonzus en mijn zwager. En zij hebben een zoontje. En hij is een jaar of 3, denk ik. Een bij de hand ventje. En mijn zwager die zei tegen zijn zoontje, luister jongen, volgens mij heb jij in je broek gepoept. Dus we gaan even je lui verschonen. En dat zoontje dat rent stampend weg, want die had er helemaal geen zin in. Nee, 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 wil ik niet. En de vader zegt vanuit met een bezorgde toon, maar lieve jongen, als we dat niet doen, dan loop je met de vieze luien rond en dan krijg je oudbillen van. En dat jongetje draait zich om en rent terug naar zijn vader. En die zegt, doe dan maar luien verschonen. En ik vond het zo mooi, omdat dat het beeld laat zien van hoe ik geloof dat God in mijn leven betrokken wil zijn. Niet omdat ik naar hem moet luisteren. Niet omdat dat God tegen me zegt, en nu gaan we dit doen en je moet het zo, zus en zo doen. Maar omdat God, zoals mijn zwager tegen zijn zoontje, als een vader tegen mij wil zeggen, Maarten, we kunnen beter de dingen in je leven die nog niet helemaal recht zitten. We kunnen beter de moeilijkheden, de verleidingen, de struggles van het leven samen aangaan. Omdat het zoveel beter voor jezelf is. Omdat het zoveel beter is voor de wereld om je heen. Omdat dat is hoe ik het leven bedoeld heb. En hoe ik wil dat jij je leven mag leiden. Niet omdat ik anders straf krijg. Maar omdat ik anders schade en pijn toebreng aan mezelf. De mensen om me heen. En de wereld waar ik op mag leven. Ik geloof dat God als een liefdevolle vader voor ons klaarstaat. En ons wil leren hoe we het leven mogen leiden. Dat hij daarvoor zijn woord heeft gegeven. Dat we daarom in de kerk regels kennen. Die ons helpen om het leven te leven op een manier die naar hem toe leidt. Die ertoe leidt dat we het leven in genade en in vrede met elkaar mogen leven. En dat zijn naam groter wordt hier op aarde. En elke keer als ik merk dat ik dat toch nog een beetje voor mezelf doe, mag ik ervoor kiezen om te zeggen, God, hier is mijn leven opnieuw. Ik wil het opnieuw aan u geven. En eigenlijk wil ik je vanmorgen de vraag stellen, hoe ken jij God? Is God voor jou een liefdevolle vader die vanuit de liefdevolle intenties tegen je spreekt en zegt, mijn kind, zullen we het leven proberen te leiden op een manier die het best voor jou en voor een ander is? Of zie jij God als een baas naar wie je moet luisteren, omdat er anders wat zwaait? En ik wil graag afsluiten met een gebed, waarin ik God uit wil nodigen om tegen ons te spreken met woorden van genade en woorden van liefde. Ik wil graag afsluiten met een gebed om God gewoon uit te nodigen om op de deur van ons hart te kloppen en bij ons te komen en ons iets te laten zien van wie hij is. Want ik kan je iets vertellen uit de Bijbel, ik kan je iets vertellen uit mijn leven. Ik kan je iets vertellen over hoe ik God ken, maar uiteindelijk is er maar eentje die kan laten zien wie God is. En dat is God zelf. Wil je met me meebidden als we hem uitnodigen? Vader God, dank u wel, Heer. Dat we u mogen kennen als een vader die voor ons klaarstaat. Dank u wel, Heer, dat u het grootste cadeau ooit gegeven heeft wat er bestaat, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat u een offer heeft gebracht wat zo groot is dat we ons er niks bij voor kunnen stellen. Dank u wel, God, dat u niks terughield. Heer, maar dat u het beste wat u had, alles wat u had, bereid was te geven. Zodat wij zouden kunnen leven. Heer God, het is onvoorstelbaar om te beseffen wat voor grootsheid, wat voor wonderlijk het moment is, Heer, dat Jezus de pijn, het lijden droeg op het moment dat hij stierf van Golgotha. Het is onvoorstelbaar om te beseffen, Heer, hoe groot de overwinning vervolgens was toen hij de dood versloeg in het graf, Heer. Heer, en dat betekent, Heer, dat wij ons leven mogen leiden als een kind van u. Heer, en ik wil bidden, Heer, dat u ons leert om op die manier met u te leven. Ons leert om te leven, Heer, als een kind van u, Heer. Dat we u mogen leren kennen als een vader, Heer, die het beste met ons voor heeft. Heer, en dat u ons leert te luisteren naar uw woorden. Heer, niet omdat het er anders wat zwaait, Heer, maar omdat u weet wat het beste voor ons is. Omdat u weet hoe we het leven op de allerbeste manier mogen leven. Heer, en we willen u uitnodigen. Heer, dat u uzelf op die manier aan ons voorstelt. Dat u onszelf op die manier, Heer, aan ons bekend maakt, Heer. En dat wij u op die manier meer en meer mogen leren kennen. Heer God, we willen deze ochtend de keuze maken om niet voor onszelf, maar voor u te leven. En wilt u ons helpen, Heer, elk moment, Heer, als we merken, Heer, dat we zelf weer naar het middelpunt van ons leven terugschuiven, om het lef en de moed te hebben, om de dingen die we zeggen en de dingen die we doen, niet voor onszelf te doen, maar voor u te doen. Zodat uw naam geprezen wordt in ons leven en door ons leven heen. Heer, wilt u uw liefdevolle woorden tot ons spreken. Ons de weg wijzen die u met ons wil gaan. Zodat we het leven in volheid mogen leren leven. In Jezus' naam. Amen.